Wat een heerlijk feest met elkaar zo, hè? Dat we dat mogen vieren met de kinderen, met elkaar. Dat Jezus de overwinning behaald heeft. En dat mogen we met elkaar over nadenken en blij mee zijn. Tegelijkertijd horen we ook van de moeilijke dingen in het leven. En ook vanmorgen hebben we daarover gehoord. Ziekte. Een aanslag. Vanmorgen werd ik daarmee wakker. Tientallen doden in Sri Lanka. Mensen in kerken die zijn omgekomen. En dan denk je, hoe lang nog? Waarom nou? Dit is de dag waarop we het feest zouden moeten vieren. En die spanning die gaat niet weg. Nou, daar wil ik het in feite over hebben vandaag. En die spanning die voelen wij met elkaar. Ongelovigen voelen die spanning. Of net gelovigen. Wij hebben een hele leuke bijbelkring bij onze kerk in Duitsland, waar wij naartoe gaan. We hebben daar een stel wat net gelovig is geworden. Uit een evangelisatiecampagne rond kerst. En die man die zei zo, ja, ik snap dat niet hoor. Ik blijf het wel heel spannend vinden. Jezus die was toch God? Hoe kan die dan dat lijden meemaken? Klopt dat wel? Hij weet toch hoe het afloopt? Was dat echt? Dat is een best goede vraag. Was dat echt? Ik had net in mijn voorbereiding voor de preek ook een artikel gelezen. Door een professor, professor Oud Testament. Die vraag stelt aan zijn studenten heel vaak. Die stelt de vraag aan het begin van zijn college, kan God lijden? En dan de helft van de studenten zegt altijd ja en de andere helft zegt nee. Want de ene helft zegt ja, God is God. God staat boven het kwaad. God is degene die alles onder controle heeft. En lijden is iets slechts, dat kan nooit samengaan met God. En de andere helft zegt, jawel, kijk naar Jezus. Lees naar de Bijbel. Nou, dat is best spannend. En vandaag willen we daar iets over die spanning bekijken. Jezus heeft de overwinning gehaald. De Heer is waarlijk opgestaan en toch blijft het spannend. En we gaan daarover het gedeelte, het is best een lang gedeelte, in Johannes 11 lezen. Over de opstanding van Lazarus, of de opwekking van Lazarus. In het nadenken over de preek kwam ik daar een paar weken geleden tijdens mijn stille tijd langs. En toen dacht ik, dat is het. Nou, daar mogen jullie van meegenieten. Dus dat is dus inderdaad 44 versen. Je kan het niet kort sluiten, want dan is het verhaal half. Dus ik lees het gewoon helemaal. En nou ja, een lang stuk Bijbel lezen kan nooit slecht zijn, toch? Voordat we de Bijbel gelezen, laten we eerst bidden dat God zijn woord ook voor ons opent. Heer, we willen bij u komen. We willen u vragen of uw woord voor ons opent. Dat we iets mogen pakken van wat u ons wil zeggen vandaag. Dat onze oren open zijn, maar vooral ook dat ons hart open is. Wilt u met uw geest spreken? Door mij heen, in het hart van ons. En dat, ja, dat het ons geloof in u zal versterken. Dat u met ons meegaat, zoals u met de Emmausgangers meeging. Zoals de kinderen dat zo mooi mochten laten zien. Dat u de Bijbel opende voor hen. Dat u dat ook voor ons doet. In Jezus' naam. Amen. Johannes 11. Er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zus Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie, hij die u lief heeft is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En toen hij dus gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten we weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. Gaat u daar nu weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, als hij slaapt, dan zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tegen zijn mededisciplen, laten we ook maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen de Heer Jezus, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging ze weer. En riep Maria, haar zuster, onopgemerkt. En zei, de meester is er. En hij roept u. Zodra ze dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, hier, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Maar Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, het ruikt al. Want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft u de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord heeft. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om me heen staat heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden heeft. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los. En laat hem weggaan. Tot zover. Ik vind dit altijd een heel bijzonder hoofdstuk. Er zit zoveel spanning in dit hoofdstuk. Het is een hoofdstuk wat heel mooi eigenlijk aan het einde van Jezus' bediening staat en aan het begin van zijn lijden. Hij komt uit Galilea terug, is in feite klaar met spreken en gaat nu zelf lijden. En dit hoofdstuk is als het ware een scharnier tussen het eerste deel van Johannes en het tweede deel van Johannes. Het eerste deel over Jezus optreden tijdens zijn 3 jaar in deze wereld. Het tweede deel over zijn lijden en opstanding. En dit gedeelte verbindt die twee. Heeft thema's van beide bij elkaar gebracht. En dat is wat het ook zo bijzonder maakt. Toen ik dit bestudeerde, bracht dat voor mij echt heel veel nieuwe inzichten. En er zit heel veel spanning in dat scharnierhoofdstuk. Er zit een spanning in van een God die lijdt. Die meeleidt met het lijden van ons. Zag je hoe Jezus bewogen werd? Maar ook een God die alles onder controle heeft. Want hij plant het. Hij weet dat Lazarus gestorven is. Weet precies wat er aan de hand is. En hij wacht nog eens extra lang. Heel groot thema is hier het thema van geloof. Hoe ziet geloof er nou uit? Martha en Maria, die worstelen met hun geloof. Geloof als alles afbreekt onder je handen. En dan door dat alles heen, de ongelooflijke overwinning die Jezus behaalt over de dood. Nou, dat zit allemaal in het ene hoofdstuk gepakt. En een van de eerste dingen die mij in dit hoofdstuk raakt, is de grote waarom-vraag. Ik weet niet of het je opviel, maar zowel Martha als Maria, het eerste wat ze tegen Jezus zeggen, en je kan het je voorstellen, je ziet het voor je, dat ze dat tegen elkaar heel vaak gezegd hebben. Dat ze er met elkaar over gepraat hebben, dat ze het niet snappen. Dat ze zeggen van, Jezus, als u er geweest was, was het niet gebeurd. Dat is het eerste wat ze zeggen. Eerst wat uit de mond komt. En dat herkennen we niet, hè? Dat herkennen wij ook. Waar was God? Op het moment dat ik hem nodig had. Waarom? Je pakt die vraag van waarom. Zit hierin. Waarom kwam die nou niet? Hij is toch de Messias? Hij weet toch alles? Waarom was Jezus er nou niet? En vers 37 laat zien dat zelfs de anderen zich dat afvragen. Hij die blinden genezen kan. Waarom kon hij niet voorkomen dat hij doodging? Waarom? En die vraag die is ook nog heel actueel. Dat noemde ik al in het begin. Op het moment dat wij het niet snappen. Waarom? Waarom hebben zoveel mensen in Congo en in Nigeria nog nooit van God gehoord? Waarom hebben ze zo lang moeten wachten? Waarom laat God hen wachten? Waarom is er zo'n aanslag in Costa Rica? Had God dat niet kunnen voorkomen? Waar was die nou? Waarom overlijdt Matthijs? Carine heeft er vorige week van verteld. Een jong in de kracht van zijn leven, het begin van zijn leven. Waarom? En het opvallende is dat dit gedeelte dus geen antwoord geeft op de waarom-vraag. Jezus zegt alleen, ik word erdoor verheerlijkt. God wordt erdoor verheerlijkt. Het geeft geen antwoord op de waarom-vragen, maar het geeft wel een zicht over wat God er gaat doen. Dat er hoop is, dat er een toekomst is, dat het niet het einde van het verhaal is. En we willen nu even een paar van die spanningspunten in vanmorgen bekijken. Geeft God om ons echt? Gods liefde willen we bekijken als eerste. Daarna ons antwoord, ons geloof. Wat doen wij met Gods liefde, ook als we het niet begrijpen? Dus Jezus' liefde, ons geloof en dan de toekomst die God voor ons heeft. Als derde punt. Het verrassende karakter van Gods toekomst. Hoe nu verder? Nou, kijk je eerst naar Jezus' liefde. En het eerste deel dus. En Jezus' liefde komt heel sterk naar voren in dit hoofdstuk. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar er staat er meerdere keren alsof Johannes dat iedere keer wil onderstrepen. Hij zegt van, het eerste berichtje, wat de eerste sms zou ik zeggen, die ze krijgen over Lazarus, die Martha en Maria sturen naar Jezus, is, degene die u lief heeft, is ziek. Meteen wordt die liefdesband in het bericht gestopt. En daarna onderstreept Johannes het nog een keer. En Jezus zegt, oké, we blijven hier. Maar Jezus hield van hem. En daarna zien de Joden die er omheen staan, de omstanders zien het ook. Die zien Jezus huilen en die zeggen, wat hield hij veel van hen. Nou ja, goed. De hele omgeving is duidelijk dat er een enorme sterke liefdesband is. Jezus houdt van hen. De omgeving ziet het. De discipelen weten het. Jezus zelf laat het zien. Maar Jezus en Jezus' emotie, die raakt mij echt. Ik zei al van, kan God lijden? Nou ja, voor mij is het antwoord heel helder. Als je Jezus ziet, die het beeld van God is, dan lijdt Jezus dus heel erg mee. Ondanks dat hij dus mee gezorgd heeft dat het zo spannend is geworden, hij heeft extra gewacht, raakt het hem niet minder. Misschien raakt het hem daarna nog wel meer. Het doet hem heel erg pijn. Jezus werd diep bewogen van binnen, staat er. Hij is er kapot van, zouden we tegenwoordig zeggen. Jezus is er kapot van. En ik, dat raakt mij nou. Als wij door de ellende heen gaan, als wij dan dingen in ons leven meemaken, als de gelovigen in Sri Lanka dat meemaken, dan mogen we weten dat God er ook kapot van is. Is dat niet bijzonder? Dat God niet op afstand aan de touwtjes trekt alleen, dat doet hij ook, maar dat God er ook kapot van is. Dat raakt mij. Hij voelt onze pijn mee. Dat verandert ons beeld van wie God is. God geeft ons niet simpelweg een klopje op de schouders. God huilt met ons mee. Tegelijkertijd verandert die emotie niet wat Jezus, of misschien verandert het juist wel, maar het stopt Jezus niet om te doen wat uiteindelijk het beste is voor zijn wereld. Zelfs voor die gelovigen, voor de discipelen. Jezus zegt, ondanks dat hij er kapot van is, ondanks dat hij zoveel van hen houdt, zegt hij, ik ben blij dat dit gebeurt. Want God wordt erdoor verheerlijkt. En jullie gaan iets heel bijzonders zien nu. Dat zegt hij niet zo eventjes lichtjes. Hij zegt dat met diepe emotie, zegt hij, maar ik ben toch blij dat dit gebeurt. De discipelen hebben daar best moeite mee. Dan zegt Thomas, ja, nou, laten we lekker op reis gaan. Wij gaan nu ook dood, dan gaan we lekker met hem mee. Je ziet het cynisme ervan afdruipen. Maar wat een verschil met de reactie van Jezus. Dus Thomas, die cynisch is. En Jezus, die het plan blijft doortrekken, ondanks alles. En dat is wat er bij Gethsemane gebeurde, toch? Dus Jezus, die weet wat de pijn is. Hij zegt, en toch gaan we door. Nou, die God mogen wij dienen. En dat is de Jezus die voor onze belangen opkomt. Zoals Ab vanmorgen voorlas. We hebben een hoge priester die voor onze belangen opkomt in de troon. En ik zei in het begin, dit is een scharnierhoofdstuk. Het hoofdstuk voor Johannes 11, is het hoofdstuk van de goede herder. Waarbij diezelfde thema's voorkomen. Waarbij de goede herder zijn leven inzet voor zijn schapen. Hij zorgt voor zijn schapen. Hij houdt van ze. Hij laat er niet eentje verloren gaan. Hetzelfde thema komt daarin terug. En laten we dat met elkaar vasthouden. Maar het stopt niet met dat opgeven. Het stopt niet met het lijden. Want zoals ik al zei, in dit scharnierhoofdstuk gaat het daarna door naar Jezus' opstanding. En uiteindelijk is de opstanding het kroonstuk van alles. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Dat lijden, wat Jezus met ons meemaakt, waar God ook mee kapot van is, uiteindelijk weegt dat niet op tegen de glorie die God voor ogen heeft. Romeinen 8, vers 18. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt in niets op tegen de glorie die op ons wacht. Nou, dat is het spanningsveld wat we mee mogen maken. Ja, het lijden is echt. Jezus maakt dat mee. Lijdt mee, huilt mee, is er net zo kapot van. Maar uiteindelijk mogen we weten dat er een veel grotere overwinning die alles overschaduwt staat te wachten. Maar hoe hou je dat vast? En dat komt bij ons tweede thema, dus ons antwoord, geloof. Hoe ziet geloof er dan uit als je in dat spanningsveld terechtkomt? Het spanningsveld waar je het heel moeilijk mee kan hebben. Hoe antwoord je dan? En Jezus, dat is het tweede grote thema in dit stuk. Ik weet niet of het je op is gevallen. Jezus pakt iedere keer het thema van geloof op. Met zijn discipelen. Met Martha. Met Maria. Uiteindelijk zegt hij het nog eens een keer uit. Heel expliciet. En hij neemt Martha en Maria en zijn discipelen dus mee op een hele spannende, pijnlijke reis. En dat doet God met ons ook. Hij wil dat geloof zien groeien. Dat is Gods doel in ons leven. Dat ons geloof in de opstanding groeit. Dat is wat Pasen ieder jaar ons weer aan herinnert. Dat het geloof mag groeien in de opstanding. Zonder naïef het lijden te ontkennen. Maar het geloof in een opstanding die er overheen gaat. En ik wou dat al zeggen. Kijk, wij kennen allemaal, als we het hebben over Martha en Maria, denkt iedereen, Martha die werkt hard, die heeft geen geloof, die doet zo de drukke dingen. En Maria, die was degene die geloof heeft. Ja? Dat was wat we in ons hoofd hebben. Ik weet niet of het je is opgevallen wat een ongelooflijk groot geloof Martha al heeft in dit gedeelte. Haar broer is net overleden. En ze komt heel eerlijk met die waarom-vraag. Van als u er was geweest, dan was het niet gebeurd. Waarom was u er nou niet? Maar het volgende wat uit de mond komt is, maar ook nu weet ik dat u alles kan doen wat u wilt. Wat u God vraagt. En drie zinnen verder zegt ze, u bent de Messias. Dus midden in dat haar wereld onder haar afbrokkelt, houdt ze haar geloof in Jezus 100% vast. Nou, wij hebben de hele Bijbel. Wij hebben een menigte van gelovigen om ons heen die ons helpen vasthouden. Dat had zij allemaal niet. Zij zag Jezus als gewoon normaal mens. En zij geloofde dat Jezus de Messias was. En hield dat vast terwijl haar broer net gestorven is. En Jezus dus niet gekomen is. Ik vind dat heel bijzonder. Dat haar geloof dat volhield. Ze spreekt haar geloof uit in de opstanding. En dan kan ik alleen maar denken, wauw. Wat bijzonder. En dan neemt Jezus haar verder mee. En hij zegt van, geloof je dat het ook concreet nu zou kunnen gebeuren? Zegt ze, ja, ik geloof dat u de Messias bent. Ik geloof dat u opstaat bij de laatste dag. Nee, geloof je dat ook als je al gestorven bent? En dan zegt Martha van, ja, ik geloof dat u de Messias bent. Ze durft het eigenlijk bijna niet te zeggen, maar je ziet haar denken van, wat is die van plan? En ze spreekt haar geloof in Jezus uit. En dan neemt Jezus haar weer een stap verder. Dan neemt Jezus haar mee naar het graf. En zegt van, rol die steen nou maar weg. Nou, dan zie je Martha denken, oh, wacht even, dit gaat wel heel ver. Weet hij echt wat hij aan het doen is? En dan wordt het heel concreet, hè? Want dat lijk, dat ligt er al 4 dagen, dat is aan het ontbinden, dat stinkt, dat is een warm klimaat, het is gewoon afschuwelijk. Alles is kapot. En ze zegt, nee, dit moeten we dicht houden. En zegt Jezus, geloof je echt dat ik alles kan? En zegt ze, oké, laten we de steen wegrollen. Durven wij de steen weg te rollen als Jezus het van ons vraagt, als Jezus ons meeneemt op die geloofsweg, iedere keer een stapje verder, dat hij ons uitdaagt, dat zijn kracht groter is dan zelfs het meest onvoorstelbare. En dan herhaalt Jezus, om nog eens een keer te onderstrepen, dat thema van geloof. Als je gelooft, zul je de glorie van God zien. Laten we het wegrollen. En dan gebeurt het. Dan wordt haar geloof beloond. En dat brengt ons bij het derde thema. De overwinning. De dood overwonnen. De man, het staat daar nog zo in de tekst heel cru, de gestorvene, het lijk, de gestorven man, de dode vent, komt naar buiten. Nou, daar kan je helemaal niks meer voorstellen. Op het ene moment is het nog een ontbindend, stinkend lijk en een minuut later komt hij naar buiten gelopen. Nou, dan denk je van, wat? Hoe? Wat gebeurt hier? En dan wordt de kracht van Jezus' opstanding opeens heel, heel, heel praktisch. Jezus heeft de dood overwonnen. En je zou zeggen, dan gaan de film, als het een film was, zou de filmmuziek aangaan. Dan zou de pauken roffelen, het hoogtepunt van de film. De opstanding. En dat is het ook. De apotheose. Het onmogelijke wordt mogelijk. En Jezus neemt dat mee in zijn eigen leven. Ik zei al, dit hoofdstuk is dan een voorafschaduwing van wat er met Jezus zelf gebeurt. In feite een week, 2 weken later. En wat ik dan zo bijzonder vind, is dat in dat wereldschokkende moment, dat Jezus dan heel concreet blijft. Zegt dan, oké, doe die grafkleren maar uit. Dat was even niet zo'n heel belangrijk puntje. Maar Jezus blijft dan heel praktisch, heel concreet. Oké. Heel simpel. En die reactie van Jezus is heel anders dan de triomfantelijke reactie die wij zouden verwachten. Nou, de omgeving, die denkt nog steeds in de vorm van triomfantelijke reacties, want de volgende morgen is de intocht in Jeruzalem. Iedereen heeft zoiets van, dit is de koning waar we op hebben gewacht. Jezus moet koning worden, hij gaat Jeruzalem binnen, de glorieuze intocht. Alleen Jezus doet het weer net iets anders, want hij pakt dan een ezel. Dat was nou eventjes een beetje jammer, een groot paard had een stuk mooier geweest, maar nee, Jezus die pakt dan een ezel. In feite een heel klein ezeltje, want het was nog een jong ezeltje. Zijn voeten sleepte waarschijnlijk over de grond. En Jezus, dat triomfantelijke, dat is er dus niet bij. En dat vind ik dus heel bijzonder. De overwinning van Pasen ziet er uiteindelijk heel anders uit dan wij denken. De overwinning is wereldschokkend. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hoe ongelooflijk wereldschokkend. De wereld veranderde op Pasen zo radicaal dat er een voor- en na-Pasen is. Onze telling is eigenlijk fout. In feite is het niet voor Christus en na Christus. Het zou eigenlijk moeten zijn voor Pasen en na Pasen. Dat is het scheidingspunt waar de hele geschiedenis om draait. En toch is het een voorlopig scheidingspunt. Het is maar een halve overwinning, omdat Jezus uiteindelijk zoveel meer wil. Want hij wil ons meenemen. Hij wil ons meenemen in zijn overwinning. En dat is waarom Pasen anders is dan wij denken. En daarin zie je dat spanningsveld tussen Jezus lijden en zijn opstanding worden als het ware meegenomen na Pasen naar het nu. Jezus staat op en een paar dagen later zitten de discipelen angstig in de bovenkamer. Je ziet hetzelfde thema terugkomen. Lazarus is opgestaan en Jezus zegt oké. Kalm. Na de opstanding van Jezus gaat Jezus niet zijn koninkrijk vestigen. Nee, hij verschijnt hier en daar. Waarom? Omdat hij een langer plan heeft. Hij wil ons meenemen. Hij wil een gemeente bouwen. Hij wil iets veel groters. Hij wil harten veranderen. Hij wil ons geloof laten groeien. En daarom is Pasen soms zo anders dan wij denken. Daarom is het lijden opeens niet voorbij. De overwinning is behaald. En tegelijkertijd leven wij nu in die tijd van het nu en het nog niet. Theologisch is dat een heel bekend thema. Jezus heeft de overwinning gehaald. Het is al gebeurd. Het is volbracht. Nu. En toch wachten we nog. Net zoals Martha en Maria wachten tot Jezus zou komen. En ze wachten en ze wachten. En Lazarus ging dood en ze wachten nog steeds. Het wachten hoort er ook bij. En hebben wij dan het geloof om vol te houden dat Jezus toch de Messias is. Dat hij de overwinning behaald heeft. Dat hij de glorieuze overwinning is. Maar dat wij nog wel mogen wachten. Jezus neemt ook ons mee. Net zoals die Lazarus, Martha en Maria op die pijnlijke reis meenam. Neemt hij ons ook mee. Op zijn reis naar geloof. Een reis om ons geloof te laten groeien. Zodat die overwinning uiteindelijk nog veel groter kan worden. Dat het niet alleen Jezus' overwinning is, maar ook onze overwinning. Dat Jezus ook ons meeneemt. En zo zijn we weer terug bij Martha en Maria. En dan zegt Jezus tegen Martha: als je in mij gelooft, zal je de heerlijkheid van God zien. En de heerlijkheid van God is opgeslagen in de opstanding. En laten we dus hem geloven die zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En ik lees dat nog een keer, dat staat in dit hoofdstuk. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft in mij, ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan stelt Jezus die vraag aan Martha: geloof je dat? En die vraag wil ik ook mee eindigen naar ons toe. Geloven wij dat? Geloven wij dat? Dat wij, zelfs als we sterven, dat je niet zal sterven in eeuwigheid, dat de overwinning behaald is? 2000 jaar geleden? Het nu en het nog niet. Wie in hem gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloven we dat? Amen. Laten we bidden. Heer, aan de ene kant wil ik het zo nog een keer gaan zingen. Jezus overwon de dood. O glorie, halleluja. Wil u danken voor de glorieuze overwinning die u behaald heeft op paasmorgen. En dank u wel dat we door u mogen weten dat we nooit echt zullen sterven. Dat de overwinning volkomen is. Dank u wel daarvoor. Tegelijkertijd Voelen wij de spanning in ons eigen dagelijks leven? De spanning om het werkelijkheid te maken in ons leven. Die spanning om het vol te houden. De spanning van het lijden wat niet ophoudt. En dank u wel dat u die spanning meevoelt. Dat u er ook kapot van bent. Dat u het erbij huilt. En dat u ook niet opgeeft. Dat u het niet opgeeft met ons. En dat u ons meeneemt op die geloofsreis. Om uiteindelijk volledig mee te vieren voor uw troon. Dat u de dood voor eens en voor altijd overwonnen heeft. En dank u wel dat u ons meeneemt daarin. Dank u wel dat niets u te ver ging. Dank u wel dat we met u in alle feestdagen mogen geloven. Dank u wel dat u zo'n ongelooflijke God bent. Amen.